Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee Kroneman voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5:00 zal dominee R. van Koten voor ons voorgaan. Volgende week zondag 30 maart zal om 10:00 kandidaat J.W. Bonenberg en om 5:00 dominee Kroneman voor ons voorgaan. Op woensdag 26 maart is er bijbelkring in de kerk. Op woensdag 2 april ontvangt onze gemeente bezoek van visitatoren van Klassis West. Zij spreken onder andere met de kerkenraad. Elk gemeentelid kan een verzoek doen om 's avonds in gesprek te kunnen gaan met de visitatiecommissie. Meld u zich uiterlijk tot maandag 24 maart, morgen, aan bij de secretaris van de visitatiecommissie, de heer W. de Kloe. Van hem verneemt u op welk tijdstip u wordt verwacht. Meer informatie over de visitatie en gegevens van de heer de Kloe zijn te vinden in het kerkblad dat u heeft ontvangen. Vanmiddag is er om 3:30 een open samenkomst in dit kerkgebouw. En dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerkvoogdij. Voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij. Voor het onderhoud van het gebouw. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 93 vers 1 en 4... waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen. Op deze vierde Lijdenszondag willen we samen gaan zingen uit Psalm 62. Daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht, verwacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek. Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Mijn schuilplaats. Ik zal geen grote wankeling vrezen. En we zingen ook het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer, mijn verdediging. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse, uw hele hart. God is een toevlucht te allen tijden. Psalm 62, vers 1 en 5. We luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 42, daarvan het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek, uit het gebied van de Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, gewagen, weergalmen. Ik roep van het klein gebergte u aan. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, uw grote golven, mijn benauwde ziel vervaren, beangstigen. We zingen op Psalm 42, het vierde vers, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, hij heeft de wet volkomen vervuld en hij heeft de wet ook samengevat. Hij heeft gesproken, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. Allereerst in het Oude Testament bij het Bijbelboek Genesis. We lezen het zesde hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 22. Genesis 6, vers 9 tot en met vers 22. Daarna nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit Matteüs 27, vers 38 tot 46. Maar eerst Genesis 6, vers 9 tot 22. Dat is een gedeelte uit de geschiedenis van Noach. Vorige week stonden we stil bij het lijden van Abel en Christus. En twee weken daarvoor bij het lijden van Adam, Christus en Adam. En vanmorgen staan we stil bij het lijden van Noach en de watergolven, de zondvloed die kwam, waar we zojuist ook van hebben gezongen. Genesis 6, vanaf het 9e vers, daar luidt het woord van de Heere als volgt. Dit zijn de afstammelingen van Noach. En in het Hebreeuws staat er dan een woord, dat komt steeds weer terug in het Bijbelboek Genesis, de Toledot staat daar in het Hebreeuws. En zo beginnen al die nieuwe geslachtsregisters. En zo beginnen we hier bij een nieuw gedeelte. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven. Want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronde richten. Maak voor uzelf een ark van goverhout, in vakken ingedeeld, moet u deze ark maken, en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken, 300 el moet de lengte van de ark zijn, 50 el zijn breedte en 30 el zijn hoogte. U moet een lichtopening in de ark maken en de ark afwerken tot op een el van boven. En de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in maken. En ik, zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen, om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten. Alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond maken. En u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten komen, om ze met u in leven te houden. Een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. Van de vogels naar een soort, van het vee naar zijn soort, en van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, zullen er twee naar u toe komen om ze in leven te houden. En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn. En Noach deed het, overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. Tot zover de eerste schriftlezing en de tweede schriftlezing is uit Matteüs 27. Matteüs 27, vers 38 tot en met vers 46. Matteüs 27, vanaf vers 38. Die tweede schriftlezing, dat is ook de schriftlezing die vanmiddag bij de open samenkomst hier in de kerk centraal zal staan. Waar we lezen over de Heer Jezus Christus, over zijn lijden en over de watervloed die over hem heen is gekomen. Matteüs 27, vanaf vers 38. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur kwam het duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Tot zover de tweede schriftlezing. Gemeente, bij de voorbeden willen wij denken aan mevrouw Visser van de Steenhoven. We willen voor haar bidden omdat ze naast de gevolgen van de longontsteking nu ook wondroos heeft opgelopen. Gemeente, laten we nu samen bidden. Heere grote, eeuwige God, barmhartige Vader in Christus Jezus, U die de God bent van Adam en Eva, de God van Abel, de God van Israël, U die de God bent van Noach, U die de God en Vader van onze Heere Jezus Christus bent, U de drie enige God, U bent alle lof, alle eer, alle aanbidding waard. U brengt ons op deze zondagmorgen weer samen in uw huis. U geeft ons weer een nieuwe week, een nieuw begin. U komt ons tegemoet met genade voor u en vrede. En Heere, dat hebben wij niet verdiend, dat u zo tot ons komt vanmorgen. Want wij zijn niet beter dan al die mensen die door de zondvloed omgekomen zijn. Dan al die mensen die door het water verdronken zijn, dan al die mensen die in de golven ondergegaan zijn. Wij zijn niet beter dan Noach, dan zijn zonen, maar ook niet dan alle mensen die leefden in de tijd van Noach. En toch komt u naar ons toe, zoals u tot Noach kwam, zo komt u ook tot ons en zo biedt u ons uw genade aan. U bent de God die er dwars doorheen gaat. Door de golven heen gaat u door met uw werk. U ging door met Noach. U liet tenslotte uw zoon komen, Heere Jezus. U bent de verlosser. En u ging onder in de golven waarin wij voor eeuwig ten onder hadden moeten gaan. U deed het voor ons. U deed het uit liefde om ons te bevrijden van de eeuwige ondergang. Heere, geef als we vanmorgen bij elkaar zijn, als we uw woord mogen horen, dat het ingang mag vinden in onze ziel, dat we Christus mogen omhelzen door het geloof, voor het eerst of ook weer opnieuw, dat u met uw geest in ons midden bent. Heere, wees ook met alle die thuis zijn en met ons verbonden zijn, geef ook hen uw zegen. U kent hen allen ook heel persoonlijk. We willen u bidden voor mevrouw Visser van de Steenhoven, als ze wondroos erbij gekregen heeft. Heere, ontferm u over haar. En dat het niet erger zal worden, maar dat het weer af zal nemen. Dat ze weer herstellen mag en steeds weer in u haar rust mag vinden. We bidden voor alle zieken, voor allen die thuis zijn, voor allen die zorgen hebben. Zorgen die er soms ook zijn in families, in gezinnen, we leggen alle dingen voor u neer. We bidden, Heere, voor onze kinderen en voor onze jongeren, dat u ze vast wil houden bij uw woord, dat u ze wil funderen en gronden in Jezus Christus, dat ze hun houvast mogen vinden in Christus, die altijd dezelfde is en blijft. We bidden, Heere, dat u met ons bent als gemeente, dat u ons leidt door uw woord en door uw geest en dat we door dat woord worden geraakt. Dat we niet langzaam, maar zeker de band met uw woord, met de gemeente kwijtraken. We bidden voor die gemeenteleden bij wie dat wel is gebeurd. dat u ze weer terugbrengt, dat u ze leidt in de grazige weide van uw woord, waar alleen een onrustige ziel rust kan vinden. Heere, wij willen u bidden voor iedereen die aanwezig is in de kerk, voor alle gasten onder ons, dat het voor ons allen een gezegende dienst mag zijn. We bidden ook voor alle mensen uit het evangelisatiewerk, dat u ze vasthoudt, als er op hen ook veel afkomt. Als de boze rondgaat als een briesende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden, dat ze hun houvast mogen vinden in uw woord en in Christus alleen. We bidden voor iedereen die een taak heeft in deze dienst, in het geheel van het gemeenteleven. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Geef hen voortdurend wijsheid, uw troost en uw nabijheid. De broeders van de kerkvoogdij en allen in de gemeente die een taak mogen hebben, dat we het allen mogen doen in afhankelijkheid van u. En in het geloof dat u de bouwer en ontwerper bent. Heere, zo bidden wij voor het geheel van de gemeente, voor alle mensen in Schiedam. Als afgelopen week het herdacht is dat Schiedam 750 jaar geleden stadsrechten heeft gekregen, dan danken we u daarvoor. En dan bidden we voor onze stad, dat zij naar u mag zoeken, dat zij in u haar troost mag vinden, in u haar enige houvast. We bidden voor de burgemeester en de wethouders en allen die een verantwoordelijke taak hebben. Ja, dat u wijsheid en inzicht geeft en dat we het evangelie mogen delen met velen om ons heen. Wij zijn maar klein in deze grote stad, maar u bent groot en u bent almachtig. En breekt u dan dwars door de duisternis heen met uw wonderbaar licht. Heren, we bidden voor iedereen die een verantwoordelijke taak heeft in de samenleving. We bidden voor onze overheid, ook voor de docenten die de nieuwe predikanten opleiden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, van het Hersteld Hervormd Seminarie en ook van andere opleidingen, theologische opleidingen, waar docenten werkzaam zijn, dat u hen wijsheid en inzicht geeft en dat er meer en meer arbeiders komen die uitgestoten worden in uw wijngaard om uw werk te volbrengen. Heere, wij bidden ook voor onze scholen, voor het Wartburg College en voor de Calvijnschool en alle kinderen en de jongeren en de docenten. Ja, dat dat alles mag zijn tot eer van u. En dat er ook steeds weer genoeg onderwijzend personeel gevonden mag worden. Zodat uw woord niet alleen in de kerk, maar ook op school de overhand mag hebben. Heren, zo willen wij u bidden en alles in uw handen leggen. Ook alle zorgen die er kunnen zijn, persoonlijk, gemeentelijk, in de wereld. We bidden voor alle mensen die van huis en haard verdreven zijn, vluchtelingen. Ontferm u over alle mensen in Syrië, over de mensen in Oekraïne, over de mensen in Gaza, in Israël, zoveel leed op deze aarde. Zoveel mensen die op de vlucht zijn. Heere, ontferm u. En laat dwars door alles heen uw koninkrijk komen. En bewaar uw volk Israël. Dat ze u, Heere Jezus, als Messias mogen erkennen. En Heere, geef dat dat ook bij ons zo zal zijn, bij ons allemaal, als we hier zijn, als we thuis zijn, ook bij de kleine kinderen, bij de kinderoppas, dat het goed mag gaan vanmorgen, zodat wij hier in rust kunnen luisteren naar uw woord. Heere, zo bidden we, zo danken we dit alles, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging, die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 6, vers 22. We staan stil bij de hele schriftlezing, eigenlijk bij de hele geschiedenis van Noach, maar in het bijzonder dan bij dat 22e vers, waar we de kern tegenkomen dat Noach gehoorzaam was en hoeveel meer was Christus gehoorzaam. We lezen in Genesis 6, vers 22, en Noach deed het overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. Het thema voor de preek is: Hij behoudt ons door het water heen. Petrus zegt dat later in de Petrusbrief. Hij behoudt ons door het water heen. Er zijn er twee punten voor de preek. Allereerst het lijden van Noach en ten tweede het lijden van Christus. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. En dat doen we uit Psalm 69. Psalm 69, vers 1 en 6. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, ik val neer. De vloed is mij te groot. Ik roep mij moe in deze jammer staat, in deze ellendige toestand. Mijn keel is hees. Zij is van droogte ontstoken. En daar ik hoop op God mijn toeverlaat, mijn toevlucht, schrei ik mij blind. Mijn ogen zijn bezweken, bezweken van verdriet. En ook het zesde vers. Ruk door uw macht mij uit het slijk, behoed. En laat mij niet verzinken, wegzinken in de wateren. Maar red mij uit de handen mijner hateren. Uit de handen van de mensen die mij haten. Uit deze kolk en diepe watervloed. Och, laat de stroom mij over het hoofd niet gaan, maar dat uw arm het geweld der diepte stuiten, het geweld vanuit de diepte tegenhoudt, dat toch de put niet wordt toegedaan, niet wordt afgesloten, nog over mij zijn mond voor eeuwig sluiten. We zingen op Psalm 69, vers 1 en 6. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heer en zijn dienst. Hij behoudt ons door het water heen. Dat is het thema voor de preek. Ten eerste het lijden van Noach en ten tweede het lijden van Christus. Gemeente, jongens en meisjes, de voorjaarsvakantie ligt alweer even achter ons, toch? En voordat het meivakantie is, dat duurt nog even. Voordat het Pasen is en Pinksteren, voordat de zomervakantie aanbreekt. Het was afgelopen week zo mooi weer. En dan verlang je soms alweer naar de volgende vakantie. En misschien hebben je vader en moeder al wel een vakantie geboekt voor de zomer. En misschien zijn er jongeren in de kerk die hun plannen al hebben gemaakt voor deze zomer. Misschien ga je mee met een jongerenreis of met een werkvakantie of een evangelisatiekamp. We hebben het allemaal nodig op zijn tijd. Rust en ontspanning. In onrustige en in spannende tijden. En gemeente, blijkbaar heeft de vader van Noach daar naar verlangd, naar rust. Lamech is zijn naam. En we lezen het in Genesis 5 vers 28. Genesis 5 vers 28, daar lezen we het. Dat Lamech 182 jaar leefde en dat hij een zoon verwekte. En hij gaf hem de naam Noach. En Noach, dat betekent rust. Die naam Noach komt van het Hebreeuwse woord troosten. En Lamech zegt het er dan ook bij. Deze zal ons troosten over het werk en over het zwoegen van onze handen. Vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Lamech heeft het ervaren blijkbaar. Rust nog vrede wordt gevonden uiteindelijk om mijn zonde. De Heer had het namelijk in Genesis 3 al gezegd tegen Adam. Dat was de eerste preek vanuit deze serie. Omdat u van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten. Daarom is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. En hier noemt Lamech diezelfde woorden. Het is blijkbaar praktijk aan het einde van Genesis 5 na zoveel volgende generaties die geboren zijn. En gemeente, dan wordt Noach geboren. En met de komst van Noach wordt het er bepaald niet beter op in deze wereld. Want wat lezen we dan aan het begin van hoofdstuk 6? De zonen van God vermengden zich met de dochters van de mensen. We weten niet precies wie daarmee bedoeld zijn met de zonen van God. Waarschijnlijk gaat het om vooraanstaande mensen, koningen, heersers, machthebbers. En ze trouwden met hele gewone vrouwen. En daaruit werden reuzen geboren. De mensheid streefde naar de ontwikkeling van de supermens. Er moest een superras gecreëerd worden, waardoor de mens uiteindelijk onsterfelijkheid zou bereiken. En het gebeurde in die tijd dat de Heere God naar de mensheid keek en dat hij de mensheid zag, hij had de mensheid gezien al zoveel eerder aan het begin van dit Bijbelboek. En hij zag dat het zeer goed was, alles wat hij gemaakt had. En nu ziet hij de mensheid en hij ziet slechts slechtheid. Hij ziet dat al de gedachtespinsels van de mens, van het hart van de mens, dat ze elke dag alleen maar slecht zijn. Hij ziet dat alle mensen alleen gericht zijn op zichzelf en niet meer op boven en ook niet meer op hun naaste. En gemeente, in die wereld groeit Noach op. En Noach is anders. Noach is rechtvaardig. Zo hebben we gelezen aan het begin van onze schriftlezing, een oprecht man onder zijn tijdgenoten. En wat moet Noach zich vervreemd gevoeld hebben in die goddeloze wereld? Wat moet hij eraan geleden hebben? En het kan zomaar herkenbaar zijn vanmorgen. Als je op de werkvloer dagelijks wordt geconfronteerd met woorden die je niet wil horen. Als je door de gesprekken meegezogen wordt in een wereld waar je niet in terecht wil komen. Als je door je werkgever gedwongen wordt keuzes te maken waar je geweten niet in mee kan komen. Als je als jongere na de middelbare school gaat studeren en je ervaart plotseling dat je er alleen voor staat. Noach moet het aan de lijve ervaren hebben. Dat die aarde die de Heere God zo goed geschapen had, dat die aarde, we hebben het gelezen in het 11e vers, die aarde, dat ze verdorven was voor Gods aangezicht. En gemeente, het Hebreeuwse woord wat daar staat voor verdorven, dat betekent geruïneerd. De aarde is een ruïne geworden. Je mag het ook vertalen als corrupt, onbruikbaar gemaakt. De aarde beantwoordt niet meer aan het doel van de schepper. De aarde zit nu vol, we hebben het gelezen in vers 11, de aarde zit nu vol met geweld. Sociaal onrecht wordt daarmee bedoeld. De aarde wordt uitgebuit. De hele schepping zucht, zegt Paulus later. De armen worden uitgebuit tot op de dag van vandaag. En de rijken willen nog rijker worden. Behalve Noach. Noach gaat er niet in mee. Noach leeft van een andere rijkdom. Nee, jongens en meisjes, Noach doet niet mee als er gevloekt wordt. Hij doet niet mee als hij ziet dat er kinderen gepest worden. Hij doet niet mee als hij ze lelijke dingen over elkaar hoort zeggen. Hij doet niet mee aan gemene spelletjes. Nee, gemeente, Noach laat zich niet meezuigen in die wereld die God steeds verder verdrijft naar de marge van de samenleving. Noach weet dat onrustig ons hart is. Totdat het rust vindt in God. Noach weet dat er één is die werkelijk rust kan geven in een onrustige samenleving waarin je steeds weer moet presteren. Noach is anders. Wat is een geheim? Noach wandelt met God. Zoals ook zijn overgrootvader Henoch wandelde met God. En omdat Noach wandelt met God, daarom vertelt God het tegen hem. Vers 13. Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Nee, niet God is het die het einde geeft van alle vlees. Het einde van alle vlees is gekomen, zegt God, voordat de zondvloed komt. Want de aarde is vervuld met geweld. De aarde is verdorven, corrupt geworden, tot een ruïne geworden. En die aarde die verdorven is, die wordt nu geheel verdorven. Ik ga hen met de aarde te gronde richten, zegt de Heer. Wat zal er toen door Noach heen gegaan zijn, toen hij deze woorden hoorde, als hij dacht aan de mensen om zich heen, de mensen met wie hij werkte, zijn collega's, de mensen die hij dagelijks tegenkwam, zijn buren, zijn bekenden, de mensen die hij lief had, de mensen die God niet kenden, de mensen die hun eigen leven leefden. Wat zal er door Noach heen gegaan zijn als hij de dieren om zich heen zag? De dieren die hij lief had. De dieren die er geen flauw benul van hadden. Van wat hen te wachten stond. In het nageslacht van Kaïn woekerde de zonde voort. En ook in het nageslacht van Set. Het gif van de zonde. En een goede God kan het kwaad niet ongekend zijn gang laten gaan. Kan dat kwaad niet onbeperkt voort laten woekeren. Ik ga een watervloed over de aarde brengen, zegt de Heere. Om alle vlees waarin de levensgeest is van onder de hemel te gronden te richten. Alles wat op de aarde is zal de geest geven. Gemeente, wat een diep aangrijpende woorden. Wat moet dat voor Noach aangrijpend zijn geweest? En hij is de enige die het begrijpt. Wat er nou echt zal gaan gebeuren. Ja, met u, zegt de Heer tegen Noach. Met u zal ik mijn verbond maken. Voor Noach is er redding. Voor Noach is er behoud. En wat moet Noach gaan doen? Nou, jongens en meisjes, dat weten jullie ook, toch? Wat moet Noach gaan doen? Noach moet een ark bouwen. Een heel groot schip. Maar zonder roer en zonder mast. En die ark moet ongeveer 135 meter lang zijn. 23 meter breed. En 14 meter hoog. En de ark krijgt een deur en 3 verdiepingen. En Noach doet precies wat de Heere God van hem vraagt. Vele jaren bouwt Noach aan die ark. En de mensen zullen het vast en zeker aan hem gevraagd hebben. Waar ben jij nu mee bezig, Noach? En Noach zal het verteld hebben. Er komt een grote watervloed over de aarde. En alle mensen en alle dieren zullen sterven. En de mensen zullen hem uitgelachen hebben. Ben jij wel helemaal goed bij je hoofd? Zoiets is nog nooit gebeurd. Ze zagen Noach druk in de weer. En steeds weer hoorden ze die hamers slagen. En bij elke hamerslag zal Noach het wel uit hebben willen roepen. En misschien heeft hij het wel gedaan. Bekeer je tot God. Anders ga je verloren. Het oordeel komt. En Noach moet het ervaren. Dat de hamerslagen niet helpen. Hoe hij ook waarschuwt. Er is niemand die er gehoor aan geeft. Wat zal dat aan zijn hart zijn gegaan. Dat gaat ons ook aan ons hart, toch? Als er gemeenteleden zijn die geen gehoor geven aan de boodschap van het evangelie. Of als er mensen zijn vanuit het evangelisatiewerk en die dan zeggen, ja, u beweegt mij bijna een christen te worden. En bijna wordt niet helemaal. Of als er familieleden zijn, of gezinsleden, of kinderen, of kleinkinderen, of gemeenteleden, die wel gedoopt zijn, maar net doen alsof het allemaal niets te betekenen heeft. De God van hun doop vaarwel zeggen. En elke dag horen ze hem weer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Totdat de Heere zegt, nu is het genoeg, Noach. Nu hebben de mensen lang genoeg gehoord dat ze in moeten gaan. Nu is het tijd. Ga nu de ark maar in. En dan komen ze aangelopen. 7 dagen lang. 7 dagen krijgen ze nog de tijd om zich alsnog te bekeren en nog in te gaan. 7 dagen lang. Dan komen ze aangelopen. Alle dieren, van alle dieren 1 paar en van alle reine dieren 7 paar. En gemeente, als dan al die dieren in de ark zijn, en we kennen het verhaal, als Noach ook in de ark is, als hij al het voedsel in de ark heeft gebracht, wat moet dat een beweging zijn geweest? Al dat voedsel voor zichzelf, voor zijn gezin en voor al die dieren. En opmerkelijk is het dat het geen dierlijk voedsel is, maar dat het alleen plantaardig voedsel is. En als Noach dan tenslotte ook zelf in de ark is en zijn vrouw in de ark is en zijn zonen en de vrouwen van zijn zonen, dan gebeurt het en de Heere sluit de deur. En dan gaat de hemel open. Dan begint het te regenen. De sluizen van de hemel, zegt Gods woord, breken open. En de fonteinen van de grote afgrond breken open. Het water komt niet alleen uit de hemel, maar het komt ook uit de aarde. 40 dagen, 40 nachten. En we kennen de geschiedenis en alle mensen en alle dieren sterven. Behalve Noach. en degene die met hem in de ark zijn. En gemeente, dan lezen we het dan na de zondvloed. Dan zitten we inmiddels al bij het 8e hoofdstuk. Dan lezen we het in dat 8e hoofdstuk, aan het begin van dat 8e hoofdstuk. En God dacht aan Noach. En aan al de wilde dieren. En aan al het vee dat bij hem in de ark was. En wat lezen we dan? Dat de bronnen van de watervloed, de fonteinen uit de afgrond, en dat de sluizen van de hemel, dat ze werden afgesloten, en dat de regen uit de hemel stopte. En als u dan nog verder leest, dan kunt u het allemaal lezen, dat het water daalde en Noach mag weer naar buiten op een gegeven moment met de zijnen en met alle dieren die in de ark waren. En dan krijgt Noach het tenslotte te horen. Wat een vreugdevolle tijding. In zijn lijden, in zijn smart. Maar voortaan, zegt de Heer, zal niet meer alles wat leeft door water vergaan. En dan geeft de Heer die boog in de wolken als een teken van trouw. Het lijden van Noach. Gemeente, dat brengt ons bij het lijden van Christus. Ja, gemeente, want voordat Noach nu echt in beeld komt, ik noemde het al bij de schriftlezing, daarmee begint onze schriftlezing. Dit zijn de afstammelingen van Noach. En daar staat in het Hebreeuws de toledood, steeds weer een nieuw begin. Dat woord komt steeds weer terug in dat boek Genesis, als de Heere God iets nieuws begint door de duisternis heen. Ja, want voordat we dat woord tegenkomen in vers 9, voordat het Noach aan zijn hart gaat, ja, veel meer dan dat het Noach aan zijn hart gaat, gaat het de Heere God aan zijn hart. Hij zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. Dat al de gedachten, spinsels van de mens, van zijn hart, elke dag alleen maar slecht waren. En wat lezen we dan voorafgaand aan onze schriftlezing? Leest u maar mee in het 6e vers, voorafgaand aan onze schriftlezing, Genesis 6, vers 6. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde had gemaakt. De mens op de aarde. De mens, het pronkjuweel van de schepping die de aarde moest bewerken en bebouwen. Die mens had nu de aarde, die hij zo goed geschapen had. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Die mens had nu die aarde geruïneerd. En het berouwde de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had. En wat lezen we dan in vers 6? En het bedroefde hem in zijn hart. Nog nooit was er zoveel verdriet geweest in het hart van God dan toen. Hij kreeg het aan zijn hart. Hij kreeg hartzeer. Omdat hij de mens kwijt was en heel zijn schepping. Omdat heel zijn schepping daaronder gebukt ging. En in die zin kreeg hij berouw. Nee, niet in die zin dat hij het anders had willen doen. Als hij het over zou doen. Hij komt ons nabij in onze menselijke taal. Zodat wij er iets van aanvoelen. Iets van begrijpen. Van de emotie die God voelt in zijn hart. Om het ons duidelijk te maken dat het hem zozeer aan zijn hart ging. Dat die mens die hij zo goed geschapen had, nu voor eeuwig was overgeleverd aan zijn eigen gedachten die alleen maar slecht waren. En dat nu zelfs de dieren eronder moesten lijden. Daarvoor had hij al die verschillende schepsels niet geschapen. Om ze voor eeuwig onder het onrecht van de mens te laten lijden. En daarom zegt de Heere God het, vers 7, ik zal de mens die ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. En gemeente, wat staat er dan gelijk bij voordat de zondvloed over de aarde komt? Voordat de tolle dood van Noach begint, vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. In die wereld die God loslaat, laat God niet los. En waarom dan niet? God kan en God wil van zijn belofte niet af. Van zijn woord niet af. God gaat door met zijn werk dwars door die zondvloed heen. Dwars door die waterkolken heen. Dwars door al dat lijden heen. En daarom staat het er gelijk bij. In vers 10. Nadat we het gelezen hebben in vers 9. De tolle dood van Noach. En dan staat het er gelijk bij in vers 10. En Noach verwekte 3 zonen. Sem, Gam en Jafet. En wat lezen we dan na de Noachsgeschiedenis? En als u meebladert, dan kunt u het goed volgen, hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10, vers 1. Dan staat het er weer in hoofdstuk 10, vers 1. Dit zijn de afstammelingen, daar staat in het Hebreeuws dus weer dat woord tolle dood. Dit is de tolle dood, dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. God gaat door met de zonen van Noach. Ook Noach kan ons dus niet redden. Ook Noach is maar een voorbijganger. Ook Noach kan ons niet verder helpen. Noach kan ons niet brengen in de rust waar elk levend wezen van nature naar op zoek is. En steeds weer lezen we het. Ja, Noach was gehoorzaam. Noach deed het. Tot 2 keer toe hebben we het gelezen in onze tekst. En Noach deed overeenkomstig alles wat God hem geboden had. Zo deed hij. En dat komt steeds weer terug in die Noachs geschiedenis. En Noach deed overeenkomstig alles wat de Heer hem geboden had. En zo begint onze schriftlezing en zo eindigt onze schriftlezing. Noach was een rechtvaardig man. En dat maakt onze schriftlezing dan ook tot een afgeronde teksteenheid. Noach was rechtvaardig. Noach deed wat God van hem gevraagd had. Maar gemeente, daarmee is met deze schriftlezing is de Noachs geschiedenis niet uit. En nadat de Heere die boog in de wolken gaf, is de Noachs geschiedenis nog steeds niet uit. Want wat is er daarna gebeurd? Dat weten onze kinderen ook wel, denk ik. Wordt iets minder vaak verteld misschien. Maar dat staat ook in de Bijbel. Jongens en meisjes, toen de zondvloed voorbij was, wat gebeurde er toen? Toen zorgde Noach met zijn zonen voor alle dieren op de aarde. En hij beplantte deze aarde. En hij plantte een wijngaard. En dan staat er in de Bijbel, en Noach dronk van de wijn. En hij dronk zoveel dat hij dronken werd. En toen deed Noach dingen die hij niet meer besefte. Hij kleedde zich uit en hij lag naakt in zijn tent. Is dat nu het einde van Noach? Waarom staat dit verhaal in de Bijbel? Zodat wij niet op Noach vertrouwen. Zodat wij zien dat wij iemand anders nodig hebben. Ook Noach moet tenslotte erkennen, ik ben geen haar beter dan al die mensen die door de zondvloed omgekomen zijn. Ook Noach was een mens van vlees en bloed. En ook Noach is gestorven. En later ook Sem. En gemeente, daar gaat Gods geschiedenis dan verder. Daar gaat die tolle dood dan verder. Nadat de mens nog 1 keer probeert om zichzelf onsterfelijk te maken, zichzelf te vergoddelijken, de torenbouw van Babel. Aan het begin van Genesis 11. Dan lezen we het opnieuw. Na die torenbouw. Nadat het dan 3 keer is misgegaan. Genesis 11, vers 10. Daar kunt u het opnieuw lezen. En dit zijn de afstammelingen. Dit is de toledood van Sem. En wie is er uiteindelijk uit Sem geboren? Dat weten de kinderen ook, toch? Sem, dat was de voorvader van de Heere Jezus. De Heere Jezus. En gemeente, wat heeft de Heere Jezus Christus geleden toen hij hier op aarde was? En hij leed wel het meest aan onze zonde. Aan de slechtheid van de mens. Die slechtheid heeft uiteindelijk zijn handen doorboord en ook zijn voeten. Nee, niet die van Noach. Niet die van de mensen voor de zondvloed. Niet die van de Joden. Nee, het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nee, het zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten de rietstok en de hamer hebben opgelicht. Ik ben het, o Heer, die u dit hebt gedaan. Ik ben die zware boom die u had overlaan. Die hamerslag. Die hamerslagen bij Noach brachten geen verandering. En gemeente, die hamerslagen op Golgotha brachten ook geen verandering. Christus moest er zelf om bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja, nog zoveel meer dan dat Christus, dan dat Noach leed. Dan dat Noach leed aan het ongeloof van de mensen. Nog zoveel meer leed Christus aan het ongeloof van zijn eigen stad. Van Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, maar u hebt niet gewild. Hij moet het tegen de zijnen zeggen. O ongelovigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de schriften u geopenbaard hebben. En gemeente, terwijl hij in zware zielenstrijd verkeert, dan kunnen de discipelen nog niet 1 uur met hem waken. De discipelen, die zo'n behoefte hebben aan rust, even rust. In die zware strijd. En voor Jezus is er geen enkele rust. Voor Noach is er een plaats van rust. Voor Noach is er een ark. Maar gemeente, voor Christus is er geen ark. Geen ark van behoud. Voor Christus is er geen plaats in de hemel. En ook niet meer op aarde. De vossen hebben holen en de vogels in de lucht hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets om zijn hoofd op neer te leggen. Hij wordt geacht de beker te drinken, terwijl hij, juist hij, nog nooit 1 zonde heeft gekend of gedaan. Hij doet alles wat God hem gebiedt. En hij wordt bespot, meer dan Noach. En er is niemand die hem beschermt. Noach wordt nog beschermd door 2 zonen. 2 kanten lopen ze langs hem heen als hij in zonde valt. Ze halen een kleed en ze leggen dat over hun schouders. En ze lopen achteruit de tent in om hun naakte vader te bedekken. Voor Noach 2 beschermengelen. Maar Christus, hij hangt daar ontkleed. Geen beschermengelen, maar moordenaars om hem heen. En ze maken de smaad nog erger. En er is niemand die Christus beschermt en hij hangt daar naakt tot spot en smaad voor de mensen. En die 2 die hem moesten beschermen, die zetten hem nog meer te kijk, totdat die 1 het inziet. Vlak voor zijn dood. En hij legt Noach de belijdenis op de lippen. En ons ook, ons allemaal. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf. Overeenkomstig wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Die ene man. Die moet er iets van begrepen hebben. dat water dat uit de afgrond omhoog kwam. Dat door de sluizen van de hemel naar beneden kwam. Die toren van God waarin wij eeuwig hadden moeten verdrinken, waarin wij eeuwig hadden moeten wegzinken. Die heeft het lam gedragen. Weggedragen tot op het hout. Omdat hij riep met luide stem. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij die het ook vanmorgen zegt, kom terug naar mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ja, omdat alle waterkolken van de toren van God over onze zonde, over uw zonde, over jouw zonde, over mijn zonde, over hem zijn heen gegaan. Gemeente, daarom kon de Heere God het tegen Noach al zeggen. Voortaan zal niet meer alle vlees door een watervloed vergaan. Hij is die medelijdende hoge priester. Waar Noach al om roept. De advocaat, de parakleet, de trooster. Die ons troosten zal. Meer dan Noach troosten kan. Die voor ons steeds tussen treedt, steeds. In de watergolven, de watervloed, als ze over onze ziel heen gaat. Die voor ons steeds tussen treedt bij de Vader. En alleen diegenen gaan dan nog verloren. Die deze redder van zich afwerpen. Deze grote rust aanbrengen die de Vader heeft verzoend. Hij behoudt ons. Door het water heen, zegt Petrus later. Door het water heen. Door de golven heen. Door de twijfel heen. Door het ongeloof heen. Door het lijden heen. Door het sterven heen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, heeft Jesaja al gezegd, zal hij nageslacht zien. Hij behoudt ons door de barensweeën heen. In de hoop, zegt Paulus later, dat ook de schepping zelf, de aarde, bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf. In de hoop dat eenmaal de wolf weer bij het lam verblijft. En een leeuw geen dierlijk, maar plantaardig voedsel. Een leeuw stro eet als een rund. En gemeente, ook Noach moest het leren. Om nu door het geloof alleen te leven. Door het geloof, zegt de Hebreeën schrijver later, Hebreeën 11, heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd. Er was niets van te zien, niets dat het water zou komen, geen wolkje aan de lucht. En hij had zo makkelijk mee kunnen gaan met de spotters, met hun denken. Zoals later de mensen dat doen in de tijd van Petrus. Waar blijft nu de vervulling van zijn belofte? Die belofte van zijn komst, er is niets van te zien. Zo, zegt Jezus, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. En wie volhardt tot het einde. Noach hield vol. Prediker van de gerechtigheid. Zo wordt hij later door Petrus genoemd. 2 Petrus 2 vers 5. Prediker van de gerechtigheid. Toch prediker van de gerechtigheid. Maar dan niet van de gerechtigheid die uit ons is. Maar de gerechtigheid die uit het geloof is. Hij hield vast. Aan de God. Die niet loslaat. Ondanks zijn zonde, en zijn ongerechtigheid. Aan die God waarvan Jona later zegt: ik wist wel dat u een genadig God bent, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. En dan komt het. Die berouw heeft. Waarover? Die berouw heeft over het kwaad. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 66 en daarvan het vijfde vers. Psalm 66. Wij zingen vanuit deze psalm het vijfde vers. Een net belemmerde, verhinderde onze schreden, onze voetstappen. Een enge band, een nauwe band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht, door een drang om te heersen, ons vertreden, ons vertrappen. Gij gaf ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend, versterkend ons ter goeder uur. Psalm 66, het vijfde vers. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heere, grote, heilige God, barmhartige Vader van onze Heere Jezus Christus. Aan het einde van deze dienst danken we U voor alles wat U gaf, voor Uw woord, waarmee U onze ziel versterkte, Uw woord, waarmee U tot ons kwam. In deze wereld, in ons aardse leven, als de golven en de baren onze benauwde ziel vervaren, dan kwam U vanmiddag en U hebt het gezegd. Waarom bent U zo ongelovig? Ik ben toch in uw midden. Ik ben toch aan boord. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Heere Jezus, u kwam in onze donkere wereld. U kwam op deze geruïneerde aarde. En daar was geen plaats voor u. In de hemel niet meer en op aarde niet meer. Aan een kruishout werd u geslagen. En daar ging u ten onder 3 uur lang. In de watervloed, in de golven van de toren van God over onze zonde. Opdat wij niet hopeloos sterven, maar uw heerlijkheid zouden erven. En die ene misdadiger, hij zag het in. Wij toch rechtvaardig, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere Jezus, u bent zoveel meer dan Noach. Noach kan ons niet bevrijden. Ook Noach was een mens van vlees en bloed, net als wij allemaal. Maar u, Heere Jezus, u bent de grote bevrijder. En geef dat we dan allemaal met die misdadiger zullen zeggen, wij ontvangen straf overeenkomstig wat we gedaan hebben. Maar u, Heere Jezus, u hebt nooit iets verkeerds gedaan. En dan, ja dan zult u ons niet laten staan. Dan zult u ons niet ten onder laten gaan in die kokende golven van de toren van God. Want die hebt u, Heere Jezus, gestild. U zei zwijg, wees stil, ook vanmorgen. Geef dat we het zien, dat we het opmerken, dat we zien op het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Ontferm u, Heere, over ons allen. Brengt u de gemeente vanmiddag opnieuw samen onder uw woord. Wees erbij. Ook als de kinderen weer bij de zondagschool mogen samenkomen. Ook als er weer een open samenkomst mag zijn. Brengt u de mensen hier in de kerk. En we bidden om uw zegen, ook over deze week. Over de catechisaties die weer plaats mogen vinden als u het geeft. En de Bijbelkring. En de Bijbelcursus aanstaande donderdagmiddag in de Gorze. Heren, ook alle andere dingen. We zijn in alles afhankelijk van u. En we bidden om uw zegen, dat u ons leidt. Dat u ons troost, meer dan Noach troosten kan. Dat bidden wij. En wij danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 93. En daarvan het tweede en het derde vers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, gefundeerd. De wateren, Heer, verheffen zich in het rond. Rivier en meer verheffen hun geruis. Het siddert al op het woedend stroomgedruis, op het bruisen van het water. Op het woedende, bruisende water. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die uw almacht palen stelt, grenzen stelt. U stelt de wateren grenzen. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede, hoe fel ze ook tekeer gaat. Stil. Psalm 93, vers 2 en 3. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.